Ik vind het een hele grote schande. Ja. En, maar waar werden kerken gebouwd? Altijd op plekken waar afgodenaltaren waren. Nou zeggen sommige mensen, nou maar wij zijn van protestantse afkomst of achtergrond. Nou ik zou u vertellen dat heel veel kerken, protestantse kerken in Nederland, gebouwd zijn op een steen die is neergelegd volgens het principe van de vrijmetselaars. En ook dat systeem komt oorspronkelijk uit het oude Babel vandaan. En dat kerken gebouwd worden met de maten van de vrijmetselaars. Ook de kerk waar wij als, waar mijn thuisgemeente in thuis komt, we hebben onderzoek daarnaar gedaan. We hebben toch altijd het gevoel, er is net over hier iets is waar we niet uitkwamen. We zijn ervoor gaan bidden, we zijn onderzoek gaan doen. En toen ontdekten we dat de kerk helemaal gebouwd is volgens deze maten. En we hebben maten hebben we doorbroken en we hebben in gebed deze invloed hebben verbroken. En we zien de Heilige Geest op een geweldige manier werken. Want Babel is nog steeds bezig om op een ondergrondse manier te proberen dingen te doen. Maar we hebben het niet door. We hebben het niet door. En daarom zo belangrijk is dat de ogen van de gemeente open gaan. En dat we deze dingen gaan verstaan en gaan beseffen in wat voor tijd we leven. Sommige mensen hebben deze dingen wel goed begrepen. Adolf Hitler heeft het heel goed begrepen. Die troon van Satan in Pergamum is door Duitse archeologen gevonden. Is naar Berlijn gebracht, naar Oost-Berlijn. Vlak naast de plek waar Adolf Hitler zijn belangrijkste centrum had. En later toen hij in Braunschweig, waar hij ook leiders geïnitieerd heeft. Heeft hij die troon na laten bouwen. Ja, die troon van Satan was voor hem zo ontzettend belangrijk. Waarover je leest in Openbaring. Er wordt genoemd, hè, er staat, gij woont daar waar de troon van Satan is. Staat in de brief aan Pergamum. Lees het maar na in Openbaring. En een deel van die troon is uiteindelijk later weer meegenomen door de Russen. U weet dat Oost-Berlijn is in de handen van de Russen gekomen na de Tweede Wereldoorlog. En die hebben een deel van die troon weer meegenomen naar Moskou toe. En Moskou wordt in de Bijbel Magog genoemd. Ik weet niet of ik daar vorige keer iets over gezegd heb. Maar mijn vader is door de Russen bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Hij zat in Polen. En die Russen hadden potloden van het merk Magog. En een Russische Joodse vriend van mij vertelde ook dat de oude naam voor Moskou Magog is. En we lezen ook weer in Openbaring dat Magog een rol gaat spelen. Maar het is allemaal het oude wat uit Babel vandaan komt. Het is de geest van Babel die rondgaat. Nou, ik kan me voorstellen dat u daar ook allemaal heel erg van schrik en bang van wordt. Maar ik ben zo blij dat de Bijbel zegt dat er iemand die sterker is dan Babel. En soms doen mensen zo, ah, die duivel, ik lach om hem. Nou, ik lach niet om hem. Ik heb mensen begeleid vanuit de Satanskerk. Ik weet waarover ik praat. Ik ben heel veel met dingen in aanraking gekomen die met occulte te maken hebben. Maar ik zie ook hoe demonen in elkaar schrompelen. Alleen met horen van de naam van Jezus. Hoe iemand die waarbij boze machten zich manifesteerde, die op me afkwam, is veel groter dan ik. En zegt, ik zal je vermoorden. En dan vlakbij je tegen de grond slaat. En dan later zegt, er was rondom jou heen een muur van licht en ik kon niet door die muur van licht heen komen. Nou, ik zie helemaal geen licht. U wel? Ik niet. Maar op dat moment zag zij dat licht. Waarom? Omdat hij die in mij is, meer is dan hij die in de wereld is. En Daniel spreekt over die tijd die gaat komen. Maar die zegt ook dat de boze gaat proberen om de mensen te vermoeien, om de mensen af te matten. Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en grote daden doen. En daarom is het zo belangrijk dat we weer teruggaan naar het woord van God. Daarom is het zo belangrijk dat we de waarheid kennen, want het is de beste weerstand tegen de leugen. Als ik briefjes van 3 euro zou gaan drukken, dan zou ze aan de straatstenen niet kwijtraken. Want iedereen weet wie zijn valt. Ja? Want er bestaan geen briefjes van 3 euro. Ja? Als ik briefjes van 100 euro druk die precies lijken op de echte, dan raak ik ze kwijt. En de boze die zorgt dat er zoveel leugen is, die lijkt op het echte. En ik kan u vertellen, je kan boeken lezen over alle dingen van de duivel, maar tegen die tijd dat u het boek uit hebt, heeft hij alweer iets nieuws bedacht. Je kunt aan de gang blijven. Maar wat we moeten doen is het boek lezen en bestuderen wat God ons gegeven heeft. Ontvullen met de waarheid, die zal je vrijmaken. Vullen met het woord van God en dagelijks vervuld worden met de Heilige Geest. Het is niet één keer in die wolk gedoopt worden. Nee, het is leven in die wolk. Voortdurend leven in die wolk. En dan moet je zien wat er gaat gebeuren. Nou, een paar dingen nog. En zullen we even kort pauzeren. Kan u even op adem komen. Maar ziet u, wat wordt duidelijk voor u hoe dat Eerste Testament en het Nieuwe Testament aansluiten bij elkaar, hoe al die dingen verbonden zijn, en dat het een van de tactieken van de boze is geweest om ook weer te zeggen, dat Eerste Testament, dat kan je weggooien hoor, dat is voor Israël of zo, daar hebben jullie als christenen niks mee te maken. Dan gooi je meer dan 2/3 van je Bijbel gooi je weg. Dacht u nou echt dat God dat voor niets had gegeven, voor niets zo nauwkeurig heeft laten overschrijven en laten bewaren? Ik geloof het niet. Ik geloof dat het heel kostbaar is en heel belangrijk is. Nou dan, lezen we vanaf vers 15 dat het verlossingsverhaal gaat beginnen. En in dat verlossingsverhaal zien we eigenlijk een breuk. In de eerste 14 versen wordt er steeds gesproken over de zonen Israël. Dat legt eigenlijk een verband tussen de mens en zijn afkomst, hier in dit geval van Israël en van de God van Israël. Vanaf vers 15 wordt er niet gesproken over de Israëlieten. In uw Bijbel staat er vijf vertaald meestal met Israëlieten. Maar wordt er gesproken over Hebreërs. Ja? Of Hebreeën, dus maar weer wat voor vertaling je hebt. Ivriim staat er in het Hebreeuws. Daar is ook het woord Hebreeuws trouwens van afgeleid. En u weet allemaal wat het woord Hebreeuws of Hebreeën, wat dat betekent? Is het bekend voor iedereen of niet? Precies. Het komt letterlijk van iemand die van de overkant is. Iemand die niet van deze wereld is. Iemand die van de andere kant van de rivier is. Die een rivier heeft overgestoken. En wat wij moeten leren is eigenlijk die dubbele identiteit die we hebben. Aan de ene kant, we zijn afstammelingen van de lijn der belofte. Want de Bijbel vertelt dat we door Jezus geënt worden op de lijn van Isaac. En dat we daardoor deel krijgen aan de belofte van Abraham. Geweldig. Dat houdt ook in het beloofde land ook voor u. Wist u dat? Wist u dat u een thuisland had? Maar dat houdt het in. Als je deelhebber wordt aan de belofte, geldt het ook voor die belofte. Geweldig. Maar de Bijbel laat ook iets anders zien. En dat is dat we wel die afstammeling hebben gekregen. En door, bij velen is dat gebeurd door adoptie. Ja? Sommigen zijn van de wilde olijf, om het zo maar eens te zeggen. En die zijn geënt op de oorspronkelijke olijf. Nee, sterker nog, zijn geënt, zegt Paulus, op de wortel. Het gaat om de wortel. Om deel te krijgen aan de saprijke wortel. En wie is die wortel? Jezus, hoe komt u daarbij dat het Jezus is? De wortel van het geslacht van David. De wortel van Isaïe. Een term, daar komt hij weer vandaan. Uit het Eerste Testament. En dat zijn teksten, als over de wortel gesproken wordt, gaat allemaal over de Messias. Ja? En je moet dus niet geënt worden op Israël, want dat denken ook heel veel mensen. Of moet ik nou Joods worden? En moet ik nou alle Joodse gebruiken gaan doen? Nee hoor, dat mag u wel doen, maar ik zou het niet eens in die zin aanbevelen om dat allemaal over te nemen. Maar het gaat erom dat u identiteit vindt in de Heer Jezus. En dan zie je dat die twee verschillende takken, dat die samen één geheel gaan vormen. Één boom gaan vormen. Want de Bijbel laat ook zien dat ook Joden teruggeënt moeten worden op de wortel. Ja? Niet allemaal, Paulus zegt, een deel is weggebroken. Niet allemaal, want dat is ook een van de dingen die ik soms hoor. Ja, God heeft Israël op een zijspoor gezet. Nou, de eerste gemeente bestond alleen maar uit Joden. Wat doe je dan? Hoe verklaar je dat dan? Ja? Met een van die fouten die mevrouw Azrawi maakte, die ik hier aan een journalist vertelde van, ja, wij Palestijnen, wij hebben recht op het land Israël. Oh ja, zegt hij. Ja, zegt ze, want ik stam af van een familie die onderdeel was van de eerste gemeente. Dat was een Amerikaanse journalist en die was nu op zijn achterhoofd gevallen. Die zegt, oh, ik wist niet dat jullie Joden waren. Joden? Ja, zegt hij, want de eerste gemeente bestond volgens de Bijbel uit Joden. Sindsdien heeft ze dat voorbeeld nooit meer gebruikt. Nou, dat tweede stuk vanaf vers 15, dat gaan we met elkaar lezen. Maar u mag eerst even gaan staan, even rekken, even dat bloed weer laten stromen. Ja, even op adem komen. Over het geënt zijn op de olijf. Dus
als u even stil gaat zitten, dan gaan we ook zonder praten. Over dat geënt zijn op de olijf. De vraag is, op welk punt word je geënt? En ik heb met een boomkweker daarover gepraat. En ik heb gevraagd van, is het mogelijk om te enten op een wortel? En ik dacht, dat is iets wat we juist heel veel doen. Er staat in de Bijbel niet bij, dat als je geënt wordt op de edele olijf, op welk punt dat is. Ja? Maar wat de Bijbel wel vertelt, wat het doel van dat enten is, in Romeinen, namelijk om deel te krijgen aan de saprijke wortel. De Bijbel benadert daarin dus de wortel. Daarmee mag je Israël niet opzij zetten. Dat is ook belangrijk om te beseffen over wat Rut doet. Die kiest eerst voor Israël en dan voor de God van Israël. Want als je deel wordt van die boom, dan houdt dat ook in dat Israël daar een onderdeel van is. En je kan natuurlijk niet zeggen van ja, ik wil wel de wortel en ik wil niet Israël. Je krijgt Israël erbij cadeau, ja? En je wordt een onderdeel van de belofte voor Israël. En het is niet andersom. Mensen zeggen vaak, van als een Jood tot geloof komt, dan komt hij bij de gemeente. Ja? Dan mag hij ook bij de gemeente komen, wat fijn. Ja? En er is ook bijna 2000 jaar nog verteld, dan is hij geen Jood meer. Nou, dat is even dwaas om te zeggen tegen een Fries, je bent geen Fries meer als je in Jezus gaat geloven. Ja, ben je Friesen? Oh, ik weet niet, in Zuid-Holland heb je niet zulke sterke gevoelens, dacht ik, ook in Friesland. Maar, ofwel, is dat hier ook. Ja, van, ik ben een Zuid-Hollander, zit hier toch in Zuid-Holland of niet? Amsterdammer, Mokumer, ja, die hebben dat wel. Maar begrijpt u wat ik bedoel? Die dingen horen bij elkaar. En iemand zei eens van, de christenen hebben de tenten van Sem gekraakt. En dan nodigen Sem uit van, je mag bij ons komen wonen. Ja, Sem, de Semieten, ja, Israël. En dat kan natuurlijk niet. We kunnen niet op die plek gaan zitten. En de Bijbel laat ons zien, je hebt twee soorten olijven. De edele, de oorspronkelijke olijf en de wilde olijf. En als je de profetieën leest, komt er een dag dat 10 mannen uit de volkeren de schouwdraden, ja, we vorige keer de schouwdraden gezien, de schouwdraden van een Joodse man zullen vastpakken en zullen zeggen van, we zien dat God met je is, laat ons met je opgaan. Ja? Dus daar is heel duidelijk wel een plaats in. Maar waar het mij even om gaat en waar ik het straks zo benadrukt heb, is dat soms Israël een plaats krijgt boven de Messias. En dat kan en het mag niet. Ja, en daarmee zat misschien straks zo wat sterk of wat zwart-wit gezegd. En we moeten misschien ook niet te veel van schrikken. Ik zeg altijd, de meeste gemeentes in Nederland mogen blijven omdat we hier Jezus niet als voorganger hebben. Want dan zouden alle mensen weglopen. Eens kijken hoe zijn onderwijs was. Ja, als je hand zit op zonde verleid. Hè? Ja, dat is wat dit. Maar we willen die boodschap niet horen. En de discipelen liepen ook weg bij hem. Op een bepaald moment zegt hij tegen de 12 willen jullie ook niet gaan. Ja. En soms denk ik wel eens, we willen het soms niet horen. Maar het is ook goed, en ik vind het ook heel leuk dat ik een reactie krijg. En blijkbaar ook een reactie oproep. Ja, dat is heel goed. En het laat ook zien dat u wakker bent en meedenkt. Heerlijk. En in vers 15, dan staat er, en de koning van Egypte sprak tot de Hebreeuwse vroedvrouwen. En het staat erbij, de naam van de ene was Sifra en de naam van de andere was Pua. In het Hebreeuws, geen Puha, maar Pua. Ja? Nou, wat mij nu weer opvalt is dat hier twee vrouwen genoemd worden, maar hun naam wordt genoemd. Zomaar. Wat mij ook opvalt is, dit is de aanloop naar het geboorteverhaal van Mozes en opeens gaan vrouwen een rol spelen. Weet u dat in het verlossingsverhaal God steeds vrouwen gebruikt en dat God steeds wonderen ook doet, want hij zoekt vaak vrouwen uit die zelf geen kinderen kunnen krijgen. Waarom? Omdat hier niet een mens de eer krijgt, maar hij de eer krijgt. Kijk maar bij Sarah bijvoorbeeld, daar begint het al. Maar kijk eens naar de moeder van de Heer Jezus. Ja. Ze had geen gemeenschap gehad met Jozef. Nou, volgens mij is het wel moeilijk om een kind te krijgen. Begrijp je? Het zijn dingen die bij ons als mensen
onmogelijk zijn. Maar gelukkig, wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God, zegt de Heer Jezus. Ja? Maar God laat zien dat die hele lijn van verlossing een lijn is van onmogelijkheden. Een lijn is ook van dood en van vernietiging. En waar ook de tegenstander daarin een rol speelt om te proberen dat onderuit te halen. En wat ik zo mooi vind is dat in dit verhaal allemaal vrouwen een belangrijke rol spelen. En we hebben vorige keer hebben Jozef al even gezien. Maar hier in dit verhaal speelt straks ook Mirjam een belangrijke rol. En het is jammer dat ze in de Bijbelvertalingen namen soms verschillend vertalen. Want in het Nieuwe Testament vertaalt Mirjam met een andere naam. Het is wel dezelfde naam. Hoe vertalen ze haar naam? Met Maria. Dus we komen in het verhaal van de geboorte van de verlosser, komen Jozef en Maria komen tegen. De kindermoord komen we tegen. Want is die allemaal bekend voor, of niet? En deze dingen lijken ook weer heel sterk op een verhaal wat u waarschijnlijk niet zult kennen, maar het geboorteverhaal van Abraham. In het Joodse gezin hoor je, als je klein bent, papa's en mama's vertellen ook verhalen, en die zijn van vader op zoon altijd doorverteld. En een van die verhalen is het geboorteverhaal van Abraham. Toen Abraham geboren was, toen kwamen de wijzen, de wijsgeren van Nimrod, waar we het over gehoord hebben, die gingen naar Nimrod toe, de magiërs. En die zeiden, Nimrod, we hebben gezien dat drie sterren samen kwamen, elkaar opslokten en tot één grote ster werden. En dat is een teken dat er een koningskind is geworden en die zal koning worden in jouw plaats. Je moet zorgen dat hij gedood wordt. En de vader van Abraham, die neemt Abraham dan mee en die verstopt hem in een grot. En in die grot opent God een luik in de hemel als het ware en voorziet hij hem van meel en van olie. En in die grot heeft Abraham God leren kennen. Nou, dat is allemaal iets wat u in uw Bijbel niet terugvindt. Maar wat ik nou zo interessant vind, is dat dit een Joods verhaal is. Maar het sluit heel erg aan bij het verhaal ook in het Nieuwe Testament. Ziet u dat? En daardoor dat dat verhaal in het Nieuwe Testament voor Joden nog veel meer herkenbaar is dan voor u. En het boze ook probeert om te zorgen dat Joden het Nieuwe Testament niet lezen. Maar dat wordt je verteld, dat is een boek van de christen en dat is waar en dat is gevaarlijk en dat moet je niet lezen. Maar als we het beginnen te lezen, mensen in Israël in het Hebreeuws, dan ontdekken ze in de eerste plaats dat het eerste deel van die Hebreeuwse Bijbel, dat is dezelfde Bijbel is waar ze hun leven lang in opgegroeid zijn. Want heel veel mensen, ook als ik gesprek heb in Israël met mensen, en voor het eerst mijn Hebreeuwse Bijbel pakt, dan staan ze verbaasd, want ze dachten dat de christenen een ander boek hadden. Dat is altijd verteld. En dat is wat ik vorige keer ook gezegd heb. Ja, we hebben een hele andere Jezus gepredikt. Een blonde popster uit de Verenigde Staten met mooie lange witte haren en blauwe ogen. Maar niet een orthodoxe man die iets ziet, die een schouderraad aan zijn mantel heeft. We hebben er iets anders van gemaakt, begrijp je? Dus het is helemaal niet herkenbaar. Maar dan mensen het verhaal gaan lezen in de Bijbel. Zoveel mensen komen tot geloof door het lezen van het Nieuwe Testament. En weet u welk boek heel veel mensen daar het meest in aanspreken, is juist het Evangelie van Matthäus. Omdat het zo Joods is, zo vol van die symboliek zit, van die, ook die getallen, om maar een voorbeeld te noemen. Maar wat je ook weer ziet is, in het verlossingsverhaal, wat doet Matthäus in het geslachtsregister in die lijn alweer, hij zet er vrouwen in. En hier in het verhaal van Mozes zien we dat er niet-Joodse vrouwen bij zijn. Ja, deze vroedvrouwen waren waarschijnlijk geen Hebreeuwse vrouwen. De dochter van Farao was in ieder geval geen Hebreeuwse vrouw. God gebruikt niet-Joden in het verlossingsplan. En God gebruikt mensen uit Israël, uit de lijn der belofte. En ook daarom hoeven mensen die niet van afkomst uit Israël Joods zijn, helemaal geen minderwaardigheidscomplex te hebben. Want zelfs koning David was naar de huidige maatstaven gerekend, was hij niet Joods. David zou niet eens een Joods verklaring krijgen in Israël, van wijze van spreken. Weet u waarom? Omdat zijn overgrootmoeder, zal ik maar zeggen, Rut was. En waar kwam Rut vandaan? Uit Moab. En wat zeggen ze tegenwoordig? Ja, je bent alleen Joods als je moeder Joods is. Ja? Maar God heeft iemand, en dan nog notabene uit Moab genomen en gevoegd in de lijn der belofte. Om daarmee te laten zien dat geheimenis
dat ook de heidenen deel zijn aan de belofte die God gegeven heeft. Daar schrijft Paulus steeds over. Is u wel opgevallen dat hij steeds over een geheimenis heeft, over een geheim mysterie, staat er in het Grieks, mysterion. Ja? En dat is, dat geheim is dat ook de heidenen mede-erfgenamen zijn. Dat geheim is niet dat de heidenen in de plaats van Israël gekomen zijn. Dat staat nergens. Dat wordt gewoon geplekken geleerd. Dat staat nergens. Nee, dat ze mede-erfgenamen. Dat is het woord wat hij gebruikt. Ja, en dan moeten we maar weer in een woordenboek kijken wat dat woordje mede betekent. En dan zie je hoe geweldig dat is en hoe dat ingeplant is in de lijn der belofte. Maar ook hoe de vrouw een belangrijke rol daarin speelt. En ik zeg wel eens van, misschien dat God dat bewust gedaan heeft om ons als mannen te ontnemen, dat we de vrouw nog langer kunnen beschuldigen. Zo van, ja, door de vrouw zijn alle problemen in de wereld gekomen, weet je wel? Dan zegt God, ja, jullie geven misschien Eva wel de schuld of zo, de vrouw de schuld. Maar dan zegt God, ik ben een God van genade. Want niemand heeft het verdiend. En daarom geef ik de vrouw een bijzondere plaats. Want het is wel een vrouw geweest die de Messias heeft mogen dragen in haar lichaam. Ja? Het is wel een vrouw geweest die Jezus gezalfd heeft. Het zijn wel vrouwen geweest die de eerste getuigen waren van de opstanding. En dat is heel bijzonder eigenlijk dat de Bijbel dat vertelt. Dat is een van de redenen die eigenlijk al aan, die we al laten zien dat het verhaal van de Bijbel nooit verzonnen kan zijn. Want weet u, als iemand als Lucas of een van de andere schrijvers het verhaal verzonnen had, als Jezus niet echt uit de dood had opgestaan, dan hadden ze nooit vrouwen als getuigen genomen. Want 2000 jaar geleden mochten vrouwen nooit getuigen, die stonden namelijk bekend als onbetrouwbare getuigen. En als Lucas en de andere schrijvers dus een verhaal hadden willen verzinnen en het geloofwaardig hadden willen maken, dan hadden ze met mannelijke getuigen aangekomen. Mooi, hè? Ik vind het zo mooi. God is de mensen voor daarin. En het zijn juist de vrouwen geweest die als eerste getuigen mochten zijn van de opstanding. Dus laten we ook dat beseffen. Maar die namen, wat betekenen die namen dan? Shifra betekent onder andere glans, schoonheid. Als ik het in het Hebreeuws opschrijf en ik haal die he, die laatste letter, het heitje, haal ik eraf. Dat heitje geeft eigenlijk alleen maar de vrouwelijke vorm aan van de naam. En ik haal dat eraf. Dan hou ik een ander Hebreeuws woord over. Shofar. Weet je allemaal wat een shofar is? Dat is een bazuin. Dat is een bazuin. Dan, pua komt van een werkwoord in het Hebreeuws dat onder andere uitroepen en blazen betekent. Dus als we die twee namen samen nemen, dan hebben we eigenlijk het blazen van de bazuin. En het woord vroedvrouw, zoals we het meestal vertalen, komt precies 7 keer voor hier in dit verhaal. Weet u waar mij dit aan doet denken? Aan 7 bazuinen. Hé, dat kom ik ook in de Openbaring tegen. En wat betekenen de 7 bazuinen? 2 dingen. De bazuinen betekenen dat God gaat oordelen met de goden van de wereld. Dat het met de demonische machten afgerekend wordt. Gelukkig, God is een rechtvaardig God. Maar de bazuinen betekenen ook, kijk maar bij de 7e bazuin in Openbaring, dat de Messias komt. De verlosser komt. Die wordt openbaar. En denkt u nou dat het toevallig is dat deze 2 vrouwen bij naam genoemd worden? Ik geloof het niet. Daar zit een diepe boodschap in. Want anders had de Bijbel die namen niet verteld. En dat is steeds, dat zijn dingen die u moet leren. En daarom raad ik mensen aan om een Bijbels encyclopedie te kopen. Ik weet niet of ik het vorige keer al gezegd heb. Maar volgende keer zal ik ook iets zeggen over boeken. Maar het is zo belangrijk om als u nu de Bijbel gaat lezen, uzelf vragen te stellen. Voordat Jezus geboren wordt, is er een wegbereider. Johannes, wat betekent zijn naam nou? Waarom wordt er verteld hoe zijn papa en zijn mama heten? Is dat nou zo interessant? Ja, dat is heel interessant. Want hoe heet zijn moeder? Elisabeth. En wat is Elisabeth in het Hebreeuws? Want de Bijbel is van Grieks geschreven, maar denkt Hebreeuws. Elisheva, ja? Eli is mijn God. Sheva is eet, verbond. Sheva is ook 7 trouwens, ja? Nou, dat God verbond altijd in 7 fouten plaatsvindt. En de 7 dagen van de week ook een onderdeel van zijn verbond zijn. Maar Elisheva, de God van mijn verbond. Mijn God van het verbond. En haar man heet Zacharias, in het Hebreeuws Zacharia. Ja is de naam van God. Zachar is het Hebreeuwse werkwoord, herinneren. Zetten we die twee namen achter elkaar, dan betekent dat dus, God heeft zich herinnerd wat hij gezworen heeft. De eed die hij gezworen heeft hij zich herinnerd. Dat staat er letterlijk als je die namen terugvertaalt naar het Nederlands. En wat herinnert God zich dan? Dat hij aan Abraham iets beloofd heeft. Dat hij aan de vrouw al iets beloofd heeft. Jouw zaad zal de kop van de slang vermorzelen. En God is het niet vergeten wat hij beloofd heeft. Ondanks wat Israël ervan gemaakt heeft. Is God trouw, want de genadegaving en roeping God zijn onberouwelijk. Ja? Gelukkig maar een trouw, God hebben die getrouwd is. Al staat hier geen van allen, echt niet. Ja? En als u denkt dat u een uitzondering was, dan had u hier zeker helemaal niet. Ja? Dat noemen we pure hoogmoed. En dat is het eerste waar je van verlost moet worden. Hè? Dat zei Floyd McClure een keer tegen iemand die ontmoet. En die zegt, ik ben helemaal zonder zonde. Zo, zegt hij, precies zonde. Hij zegt, maak je nooit een verkeerd overtreding? Nee, doe ik nooit. Lief je nooit? Nee, doe ik nooit. Nou, zegt hij, daar zal je wel heel trots op zijn. Ja, zegt hij. Maar de zeven bazuinen zijn een voorbereiding voor de komst van de Messias. En het zijn ook een voorbereiding bijvoorbeeld voor het innemen van Jericho. Dan wordt zeven keer wordt daar de bazuin geblazen. Ik geloof dat we in een tijd leven dat de bazuinen Gods gehoord gaan worden. En dat er dingen gaan gebeuren waarbij God ons wil laten zien als gemeente wordt wakker. Zoals vorige keer die blauwe draad heb laten zien. En ook daarom is het heel belangrijk dat we Gods tijden gaan kennen. Dat we ook de tekenen van God gaan verstaan. Want soms ben ik heel bang en dan denk ik, verstaan we de tekenen van God nog wel? Want we leven zo ver weg van de Bijbel. We zitten helemaal vol met het Griekse en het Babylonische denken. Maar kennen we nog wat de Bijbel zegt? En daarom zeg ik, kan ik eigenlijk ook maar op één ding zeggen. Ga weer die Bijbel lezen. Begin gewoon maar bij het begin. Lees boeken als hun geheel. Nou, dan uiteindelijk zie je dat deze vrouw dus die belangrijke rol spelen in het verlossingsplan. En dan komen we, en dan wil ik mij afsluiten vanavond, komen we in hoofdstuk 2. En dan wordt Mozes geboren. Ik kan helaas niet alle versen lezen. Ik zou zoveel willen doen, maar tijd gaat zo hard. Hè? Ik zeg altijd op twee vijanden, de boze en de klok. Nou. Maar ja, die minuten die hebben wij niet uitgevonden. Hè? Moeten we ons vasthouden aan het Babylonische systeem. Mag nog even, ja? Staat er in vers 1. Het woord het begint in het Hebreeuws met Wa Yelech Ish Mibet Levi. Dat betekent dat het begint in het Hebreeuws met het woordje En. Dus hoofdstuk 2 kan je niet loszien van hoofdstuk 1. Het verhaal gaat weer door, ja? Dat is heel belangrijk, dat woordje En. Vertalers hebben het weggelaten. Ja? Er ging een man uit het huis van Levi en die nam een dochter van Levi, staat er letterlijk in het Hebreeuws. De vrouw werd zwanger, baarde een zoon en dan staat er waar? Tere Otto Kitov. Hoe? En dan moet u op zijn minst één woord van verstaan hebben. Toch, ja? Toch in Hebreeuws. Ja, wat toch, hè? Maar er staat hier dus. Ze zag dat hij tof was. En dat vind ik zo ontzettend mooi dat er staat. Nou, ik heb straks verteld, als je in het Hebreeuws een woord hoort, en in het Nederlands het woordje goed, dat ik helaas bij u vertaal met schoon, dacht ik, in sommige vertalingen, ja. Maar jammer dat we weer het woord tof niet consequent vertalen, maar tof is in de eerste plaats goed. En waar komen dat woordje goed ook alweer tegen? Dat woordje tof zijn we al eerder tegengekomen in de Bijbel. Weer in Genesis. Wanneer komen we tegen? Aan het eind van de dag. Waar jaren Elohim kitoven. En God zag dat het goed was. Waar je erg, waar je woker. Ja, en het was avond, en het was morgen. En dan komt er een nieuwe dag. Na het woordje tof, komt er een nieuwe dag. Een nieuwe dag breekt aan. Is dat niet mooi? Weet je wat ik trouwens ook geloof? Dat toen u geboren werd, dat God ook zei, je bent tof. Met uw geboorte is er ook een nieuwe dag aangebroken. En helaas dat tegen zoveel mensen dat nog nooit gezegd heeft. Sommige mensen die zijn geboren als jongen en die moesten een meisje zijn of net andersom. Ja? Sommigen hebben misschien niet eens ouders gehad of hun eigen ouders niet gehad. Ja? En misschien hebben er nooit mensen tegen je gezegd, je bent waardevol, je bent tof. Maar God zegt in zijn woord, ik heb jou gezien toen je nog was in de schoot van je moeder. Ik zag jou vormeloos begin. Ik heb de dagen geformeerd toen nog geen daarvan bestond. God heeft jou gezien. En God zegt over jouw leven, dat is zo belangrijk. Je bent tof. Je bent tof. En dat wil ik namens hem vanavond ook eens tegen je zeggen. Er heeft nooit iemand dat gezegd. Maar je bent tof. Je bent waardevol voor hem. Ik geloof dat als er maar één van ons op aarde geweest was, dat God nog zijn zoon gestuurd had. Weet je waarom? Omdat we allemaal een stukje van zijn levensadem in ons hebben. We allemaal een stukje van die afbeelding van hem ook op aarde zijn. En datgene wat hij met zoveel liefde gemaakt heeft, kan hij niet zomaar weggooien. En dat doet hij ook niet. En ik zou daarom ook tegen u willen zeggen vanavond, als God u niet weggooit, gooi jezelf dan ook niet weg. Want sommige mensen gooien zichzelf weg. Ja? En we mogen gaan leren om naar onszelf te kijken hoe God naar ons kijkt. Ja? En als daarmee zo belangrijk in harmonie leven met onze schepper. In mijn eigen leven zijn best heel veel dingen gebeurd waardoor dat heel moeilijk was. En ik heb enorm een afwijzing geleden. Maar ik heb ook gezien hoe God dat heeft geheeld, heeft aangeraakt. Ik ben de eerste weken en maanden na mijn geboorte gescheiden geweest van mijn ouders. Omdat ze dachten dat ik met TBC besmet was. Mijn vader had TBC gekregen toen hij terug was in Nederland na de oorlog. Het bleek helemaal niet zo te zijn, het bleek een fout te zijn. Maar het enige contact wat ik maandenlang met mijn moeder gehad had, was dat in het ziekenhuis waar ik lag, daar klopte dan buiten op straat tegen het raam en dan deed ze het bedje even omhoog. En het enige contact wat ik met mijn moeder gehad had, daar ging zij bijna onderdoor. Maar dat heeft op je als kind heeft dat ook effect. En als er dan later in je leven dingen gebeuren die dat gevoel bevestigen, zoals kind geplaagd wordt bijvoorbeeld, dat met mij gebeurde. Ik was een van de kleinste in de klas, ik ben nog niet zo groot, maar ik ben wel iets gegroeid gelukkig. Ja. Als er sport gedaan werd, het leren had ik niet zo'n probleem, maar sport kwam ik niet zo goed mee. Ik was gewoon degene die overbleef als er gekozen werd. Kent u dat? Ja? Ik werd nooit gekozen, ik was een van diegenen die overbleef. Maar het zijn wel allemaal kleine dingetjes die dat gevoel van binnen, dat negatieve gevoel, bevestigen. En dan merk je dat er iets in je zit wat je eigenlijk je hele leven meedraagt. En ik merk ook in pastoraat dat heel veel mensen dat naar God hebben. Ja? Ze eigenlijk niet kunnen begrijpen wie God is. Eigenlijk niet begrijpen wat een vader is. En ik geloof, en ook daarom denk ik dat deze avonden belangrijk zijn, dat God niet alleen ons verstand wil aanraken en nou wil helpen hoe je misschien dus de Bijbel op een andere manier mag gaan lezen. Nee, het is nog veel belangrijker dat er van binnen iets gebeurt. En dat we God gaan leren kennen zoals hij werkelijk is, zoals Jezus hem geopenbaard heeft als een vader. Een Abba. Onze vader die in de hemel is. Dat is geweldig om dat te zeggen. Om dat te durven zeggen. Om dat hardop te zeggen. Ik heb dat moeten leren. Ik heb dat moeten leren. Dat u verbaasd van, hè? Maar ik ben ook op de wijs van wat God kan doen. Hoe hij levens kan veranderen. En hoe hij dingen kan helen. En het is mijn gebed als die mensen zijn vanavond die zeggen, ja, ik ben ook kapot. Ja? Ik ben ook net als Egypte in slavernij. Israël in slavernij. Israël was in een vreemd land en ze werden onderdrukt. Misschien wordt u ook onderdrukt door allerlei dingen. Misschien niet alleen van buitenaf, soms is het ook in onze ziel. Dat is vaak nog veel erger als het van binnen zit. Want dan kunnen anderen het nog niet eens zien waar je doorheen gaat. Die begrijpen nog niet eens wat je voelt. Als je been gebroken hebt, dan ziet iedereen, dan begrijpt iedereen het. Maar van binnen zit het veel moeilijker. Maar ik ben zo blij dat de Heer Jezus ook gekomen is om onze smarten te dragen. Dat hij gekomen is om ons helemaal uit de slavernij vrij te zetten. En ik wil vanavond voor u bidden dat die opstandingskracht, waarmee hij zelf uit de doden is opgewekt, ook gaat werken in die sterfelijke lichamen. Dat hij uw leven mag gaan aanraken en mag gaan vernieuwen. En dat deze avond een begin mag zijn van iets nieuws wat gaat gebeuren in onze leven. Want het boek Exodus is het boek van de verlossing. Het is het boek van de bevrijding. Het is het boek van het leven. Het is het boek dat laat zien dat de boze wel sterk is, dat hij veel macht heeft, veel wonderen kan doen. dat er een God is die groter is. En het enige wat deze God van ons vraagt is van, wil je voor mij kiezen? Wil je aannemen wat ik jou geef? Ben je bereid om mij te volgen? Ben je bereid om uit Egypte te komen? Dat is een keuze die we moeten maken. Die we soms veel vaker in ons leven moeten maken. En ik was niet van plan om het zo te doen vanavond, maar ik denk dat het goed is dat we gewoon gaan bidden. Ja? En gewoon de Heilige Geest de ruimte geven om het heel persoonlijk aan te raken. Ja? Vader, ik geloof dat u vanavond heel persoonlijk tegen ons, zoals we hier zijn, wilt zeggen, zoals u dat zei over Mozes, je bent tof. En het woordje tof betekent ook, er breekt een nieuwe dag aan. Het betekent ook dat er een plan is voor zijn leven. U wilde hem gebruiken voor andere mensen. Vader, ik geloof dat ook voor ons leven, u voor ons allemaal een verschillend plan hebt. En dat het woordje tof betekent dat u wil dat er een nieuwe dag aanbreekt. Ook in ons leven. Want u bent niet gekomen omdat we in slavernij blijven, omdat we in gebondenheid blijven. Maar u wil dat we in vrijheid leven. U houdt ons niet weg uit deze wereld. Maar we zijn hier geplaatst als Hebreërs, als mensen van de overkant. Als mensen van een ander koninkrijk. En ik dank u dat we zelfs de heerlijkheid en het gezag en de kracht van dat koninkrijk mogen uitoefenen hier in deze wereld. Ik wil u danken dat u gezegd hebt, Heer Jezus, ik heb jullie macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden over de hele legermacht van de vijand. En niets zal je enig kwaad doen. Dank u dat we aan de ene kant mogen weten dat de boze misschien best krachtig is, maar we hoeven niet bang voor hem te zijn. Want angst voor de boze komt van de boze. Maar ik dank u dat u ons geroepen hebt om gezag te gaan oefenen. Vader, ik wil u bidden dat we zowel persoonlijk als de gemeentes en kerken waar we uit voortkomen, dat we het lichaam van u wakker gaan worden en weer gezag gaan oefenen. Ik wil u bidden dat we vrijkomen van de geest van Babel in ons leven, in ons denken, in ons gevoel. De geest van verwerping, de geest van afgoderij. Maar dat we werkelijk in dat leven en die kracht van uw Heilige Geest mogen gaan staan. En Vader, we willen ook vanavond willen we zeggen, ik behoor u toe. Willen we zeggen, ik ben tof. Ik wil mijn leven in uw hand leggen. En ik wil zeggen, u bent ook voor mij gekomen, omdat u mij tof vindt. En ik zou u willen vragen om dat gewoon heel zachtjes tegen de Heer te zeggen. En te zeggen, Vader, dank u wel dat ik tof ben. Dank u wel dat u van me houdt. Zeg het maar gewoon tegen hem. Misschien heb ik dat nog nooit gedaan. Maar het is zo goed om het vanavond heel bewust te zeggen. Want ik geloof niet dat God een leugenaar is. Maar ik vind het ook zo fijn als we de dingen van hem aannemen. Vader, ik dank u dat u ons aanraakt op dit moment en dat er heen mag binnenkomen. Daar ook waar we verwond zijn door mensen. Daar waar we zijn afgewezen. Daar waar de boze heeft geprobeerd om onze diepste dingen kapot te maken. Maar u zegt, Heer Jezus, ik ben gekomen omdat wij leven hebben en overvloed. En zoals u Lazarus naar buiten riep uit dat graf, wil ik jullie vanavond in de naam van Jezus naar buiten roepen. En wil ik je tot leven roepen. Want God is niet de God van de doden, maar de God van de levenden. En God wil je naar buiten leiden, opdat je over de rivier mag gaan en het nieuwe land mag gaan innemen. En ik geloof dat God vanavond ook spreekt, ook heel persoonlijk tegen mensen. Er zijn hier mensen aanwezig vanavond en je weet dat er een roeping op je leven ligt. En iedere keer heb je het opzij geschoven. En God zegt vanavond, de tijd om land in te gaan nemen is aangebroken. En zoals ik tegen Jozua gesproken heb, zeg ik tegen jou, iedere plek waar je voet neerzet, zal ik je geven. En er zijn hier mensen vanavond aanwezig, ik ken ze niet, maar God heeft deze tekst al eerder aan je gegeven. En hij bevestigt zijn woord vanavond aan je. En hij roept je op om uit te stappen, om hem te zoeken, te zeggen, oké, Heer, ik wil gaan, ik wil gaan. Ik geloof dat het belangrijk is dat we
vanavond allemaal een keuze maken en zeggen, Vader, ik wil mijn leven in uw hand leggen. En zeggen, ik wil uw verlossing en uw heling wil ik aannemen. En ik wil vragen, als u dat gewoon werkelijk wilt, die verlossende en die helende kracht van de Heer Jezus aannemen, wil ik vragen, ga gewoon weer staan op de plek waarin u zit. Om daarmee ook te laten zien aan God, van ja, ik wil het aannemen. Want het is zo goed als ons lichaam meegaat in datgene wat we verlangen. God wil het zien. En doet dat niet voor mij, doet dat niet voor de gemeente. Misschien heb je nog nooit zoiets gedaan. Maar ik wil je uitdagen om het te doen. Waarom? Jezus heeft alles achter zich gelaten. Ook zijn trots, zijn heerlijkheid. Hij had geen verkeerde trots, maar hij had wel een heerlijkheid. En hij heeft het afgelegd. Hij heeft het schade geacht. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En ben jij bereid vanavond om je eigen heerlijkheid af te leggen en te zeggen, ja Heer, ik wil een dienstknecht zijn voor u. Ik wil uitstappen. En als de Heilige Geest tot je spreekt, zelfs andere dingen als die ik niet gezegd heb, en je voelt, ik moet reageren. Als je weet, God vraagt vanavond iets aan me. En je wil ja zeggen, ga dan gewoon staan of nog. Doe het voor hem, om te laten zien, ja Heer, uw knecht, spreek Heer, uw knecht hoort. Dat Samuel hoorde wat God zei. Vader, ik dank u dat u hier bent en dat er heling is onder uw vleugelen. En zoals de vrouw met de bloedvloeiingen wist dat ik die mantel van Jezus vastpak. Hij is die zonder gerechtigheid, hij is de enige die me kan helpen. En ik dank u dat we vanavond gewoon door een daad te doen, mogen zeggen, daarmee pak ik u vast. Pak ik uw mantel vast. Daarmee wil ik schuilen onder uw mantel. En ik wil u bidden dat er een diepe werk van heling mag beginnen. En ik spreek heling over jullie leven in de naam van Jezus. Ik spreek herstel. En de Heere zegt in zijn woord, ik haat onrechtmatige roof. En toen Israël uittrok uit Egypte, moesten ze Egyptenaren beroven. Waarom? Omdat God zegt, de jaren van de kaalvreten die vergoed ik dubbel. Je hebt recht op een dubbel deel. En alles wat van je gestolen is, wil je minimaal dubbel terugontvangen. En Vader, ik dank u dat ik het nog vrijmoedig mag opeisen voor deze mensen. Omdat uw woord dat zegt. Dat u de jaren van de kaalvreten dubbel zult vergoeden. Dat we mogen jubelen over het heil. U bent de herbouwer van straat en van bressen. En wil ook ons daarvoor gebruiken. Om bij anderen te herstellen wat van generatie op generatie in puin heeft gelegen. Of dat er opnieuw gebouwd mag worden. Vader, ik wil u bidden dat we zowel als persoon als ook als gemeente werkelijk een huis van u mogen gaan vormen. Een huis waarin uw heerlijkheid op een geweldige manier mag zijn. En de mensen rondom ons heen zullen zien waar de heerlijkheid van God is daar. Dat de wolkolom zichtbaar was boven de tabernakel. Wil ik u bidden dat u licht uw wolkolom misschien naar uw heerlijkheid. Zichtbaar zal zijn in ons leven. Zichtbaar zal worden in ons gezin. Vader, ik bid speciaal voor mensen die ongelovige partners hebben. Ik wil u bidden dat we vanavond besmet mogen worden als het ware met uw heerlijkheid. En met uw geur ten leven. Neem het mee. En ga eruit in de naam van Jezus. Want hij die in je is, is meer dan hij die in de wereld is. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u dat u nieuwe dingen wilt doen. Open onze ogen maar. Ik wil u alle daarin zegen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Ontvang het. Ontvang zijn heiling. Ontvang zijn aanraking. Ontvang ook een nieuwe zalving van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. Ik had nog wat meer willen vertellen over Mozes, maar ik ga volgende keer gewoon door. Ik denk dat dit ook goed was. Mag ik dat? Mijn website, ja. Ik zal het even een sheet hier even neerleggen en dan kunt u dat zien. Is er nog iemand van hier die nog wat zegt? Of afsluit?